Geachte kijkers, hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie-uitzending van Christenen voor Israël. Een Bijbelstudie rond de kerstdagen 2024. Zullen we samen beginnen met gebed. Getrouwe God en Vader in de hemel, Heren, wij komen bij u in gebed. We gaan lezen uit uw woord, stilstaan bij de geboorte van onze Heiland en Verlosser en bij de toekomst van zijn Koninkrijk. En dan willen we u samen bidden om uw ontferming, om uw genade, om de leiding van uw Heilige Geest, om versterking van ons geloof, verdieping van ons inzicht in alle dingen van u. Wees bij ons in de naam van Jezus. Amen. Beste kijkers, nogmaals hartelijk welkom. We leven weer in de dagen rond kerstfeest. En in deze weken van Advent en kerst lezen we altijd weer die bekende Bijbelteksten in Oude en Nieuwe Testament die spreken over de komst van de Messias naar onze wereld. En dat doen we elk jaar. En elk jaar lezen we weer dezelfde teksten. Je zou zeggen, dan weten we het op een gegeven moment wel. En toch is het niet zo. Altijd weer opnieuw, ook al lezen we dezelfde teksten, elk jaar opnieuw zijn er weer van die zinnen, van die versen, van die woorden, van die gedachten rondom die teksten, die er altijd weer op een of andere manier uitgelicht worden. Je oog valt op iets wat je de voorgaande jaren minder aandacht voor had. En mij persoonlijk is het opgevallen, ook in de voorbereiding van kerkdiensten rond deze kerst- en adventsdagen, mij is opgevallen dat er heel veel Bijbelteksten zijn die we lezen in Advent en kerst, die spreken niet alleen over de geboorte van een kind, maar die ook meteen in één adem door spreken over zijn heerschappij, zijn koningschap. Dat kindje Jezus, wat we vieren, gedenken rond kerst, wordt ook straks een grote heerser over Israël. Over Israël en over de wereld. En bijna alle teksten die we altijd weer lezen in deze periode rond kerst spreken ook over zijn komende koningschap. Ik noem een paar voorbeelden met u. Jesaja 9, bekende tekst. Daar lezen we in vers 5 en 6. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. We zien dus hier, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dan denk ik aan al die plaatjes van Jozef en Maria, het kindje Jezus in de kribbe in Bethlehem. En denk aan al de kerstliederen over dat kleine kindeke, lief, klein en teer. En toch, in één adem wordt gesproken over zijn heerschappij. Hij zal een sterke God zijn, een vredevorst. Zijn heerschappij breidt zich alsmaar uit. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Hiermee is een link gelegd met Israël. Want de troon van David, uit het geslacht van David, stond in Israël. We kunnen deze tekst dus niet, wat wel vaak gedaan is, universaliseren. De tekst als het ware helemaal, alleen maar breed trekken naar de hele wereld. Loskoppelen van Israël en Jeruzalem. Dat kan dus niet, want heel duidelijk wordt die link gelegd met die troon van David. Prachtige tekst, hoe het kindje dat geboren is meteen verbonden wordt met zijn heerschappij over de wereld en in het bijzonder over Israël. Nog een hele mooie tekst die rond deze kerstdagen altijd weer gelezen wordt, is uit Micha 5. In Micha 5 vers 1 tot 3, daar lezen we: en u Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hier staat tussen haakjes het woord bekeren, maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk, dan zullen zij terugkeren tot de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. En hij zal vrede zijn. Ook hier zien we Bethlehem Ephrata. Profetisch wordt hier verwezen naar waar de Messias, de vredevorst, straks geboren zal worden. Micha leefde eeuwen voor de komst van Jezus. We zien dus hier dus dat opnieuw, dus Bethlehem, een stad in Judea, een stad in Israël, dus ook geografisch bij name geduid wordt als de plaats waar hij geboren zal worden. Dat is dezelfde plaats waar koning David vandaan kwam, Bethlehem. En uit Bethlehem zal iemand voortkomen, dat begint natuurlijk bij zijn geboorte, maar in één adem, in één zin wordt er achteraan gezet, die een heerser zal zijn in Israël. Prachtig, hè? Hij is dus een heerser in Israël. En wat je dan dus ziet, is dat profetische teksten meerdere lagen hebben, meerdere betekenissen hebben. Ziet je dat dus een profetie over de geboorte van de Messias en de grote sprong naar zijn wederkomst en zijn koningschap in Israël, dat die twee, waar natuurlijk inmiddels al 2000 jaar tussen zit, dat die twee eigenlijk met elkaar verbonden worden in één zin, in één vers. En staat er dan, dan zal de rest van zijn broeders terugkeren tot de Israëlieten. Met andere woorden, wanneer hij komt om een leidsman, een heerser te zijn in Israël, gaat dat ook gepaard met de terugkeer van het Joodse volk naar het land van hun vaderen, Israël. Dat is een proces dat wij eigenlijk al sinds het begin van de vorige eeuw, sinds eind 19e eeuw, zien wij dat voor onze ogen, dat proces zich voltrekken van een jaarlijks geleidelijke, maar voortdurend doorgaande stroom van tienduizenden Joden die terugkeren tot de Israëlieten in Israël. En dan staat er dat hij dus hen zal wijden in de kracht van de Heer. Dus hij zal een heerser zijn in Israël. Op grond van andere teksten weten we natuurlijk dat dat koningschap van Jezus niet blijft bij Israël, maar zich uitstrekt tot aan de einden van de aarde. Maar er staat dan toch dat hij hen zal wijden en zij zullen veilig wonen. Nou, dit moet nog gebeuren, want vandaag woont Israël allesbehalve veilig. Deze dagen, rond kerst 2024, Israël is in een oorlog verwikkeld geraakt op 7 fronten. Op 7 fronten moet Israël een oorlog voeren waar het niet om gevraagd heeft, waar het niet naar verlangd heeft. En waar het ook niet toe geroepen is, maar het volk moet zich verdedigen tegenover een overmacht aan vijandschap in de regio. En allesbehalve veilig. Het is overigens wel een stukje veiliger geworden door de oorlogvoering, maar het is het nog niet. Deze profetie moet nog ten volle vervuld worden als de Messias komt. En hij de heerser zal worden vanuit Israël. Maar er komt dan een tijd dat ze veilig zullen wonen, want staat er, hij zal vrede zijn. Prachtig opnieuw zo'n tekst waarin de geboorte van de Messias wordt verbonden met zijn koningschap over Israël. Als ik daarover nadenk, dan realiseer ik me dat wij in ons kerkelijke jaar, als we nou ons kerkelijke leven in kerk en gemeente, in ons geloof over het jaar uitstrekken, dan is er eigenlijk betrekkelijk weinig plaats voor stilstaan bij zijn koningschap over Israël. En wij vieren kerstfeest, dan staan we vooral stil bij de geboorte van Jezus en de liederen gaan over het kindeke lief, klein en teer in de kribbe. Als later dan de stille week komt voor Pasen, staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus voor onze zonden. En met Pasen staan we stil bij zijn opstanding, misschien wel het grootste feest in de christelijke kerk. De opstanding, de overwinning van de dood. En dan komt later Pinksteren, de uitstorting van de geest, de zendingsopdracht. Ga de wereld in om het evangelie te verkondigen. En dan een aantal maanden later zijn we weer bij Advent en Kerst aanbeland. En eigenlijk is er betrekkelijk weinig aandacht voor zijn koningschap over Israël. Je bent daarin in het kerkelijk leven een beetje afhankelijk van de tekstkeuzes die de voorganger in de gemeente maakt om dit wel of niet te benoemen. Maar de teksten zijn voor mijn gevoel toch wel heel erg opvallend, dat ze toch zo bijzonder de geboorte van de Messias, de plaats waar hij geboren is, en zijn leiderschap over Israël met elkaar verbindt. Toen Jezus op aarde was, is hij niet die grote heerser en leidsman geworden. Want hij had eerst een andere taak te volbrengen, namelijk het volbrengen van de wet en het lijden en sterven voor onze zonden. Voor de zonden van zijn volk, Israël, en voor de zonden van de wereld. Hij kwam dus niet als een heerser, als een koning. Hij kwam als een nederige knecht en is ook als een nederige dienstknecht gestorven. Hij is opgestaan. Hij is niet de koning geworden op dat moment, al had hij wel alle macht in hemel en op aarde. En vandaar dat de discipelen natuurlijk vroegen: Heere, gaat u nou in deze tijd het koningschap voor Israël herstellen? Want ze dachten, ja, nu moet het toch gaan komen. En dan krijgen ze te horen dat ze eerst de wereld in moeten om het evangelie te verkondigen. Het is maar goed dat het koningschap van Jezus niet meteen toen gekomen is, want dan zouden wij als Europeanen van niets wetend buiten de boot gevallen zijn. Maar de Heere God wilde in zijn rijkdom, in zijn genade, wilde hij de hele wereld betrekken bij zijn komende koninkrijk. En vandaar dat wij inmiddels 2000 jaar verder zijn en dat we zien dat het evangelie van Jezus eigenlijk al zo'n beetje in alle landen en streken is verkondigd. Die link tussen zijn geboorte en zijn koningschap over Israël lezen we ook in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament zijn in die zin gewoon één voortgaand woord van God. Want als dan de wijzen uit het oosten een ster zien, dan koppelen zij die ster aan de geboorte van de koning der Joden. En ze gaan op reis naar het land Israël, komen bij Herodes. En Herodes schrikt, want een koning der Joden, dat botst toch wel met zijn brute Romeinse koningschap. Dus hij wil daar natuurlijk snel een einde aan maken. Denk aan de kindermoord in Bethlehem die daar kort daarop daar volgde. En dan gaan die wijzen naar Herodes en hier haalt er de schriftgeleerden bij. Ja, en die schriftgeleerden kennen de tekst. En die weten natuurlijk waar de Messias geboren is. En dan staat er in Matthäus 2, toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En dan citeren ze de profeet. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voorkomen die mijn volk Israël wijden zal. Ook hier citaat uit dezelfde profeet die we zojuist gelezen hebben uit Micha. En opnieuw, natuurlijk ook hier wordt in dit citaat gekoppeld dat hij een leidsman van Israël zal worden. En Matthäus, de schrijver van dit evangelie, heeft natuurlijk ook meteen die koppeling met zijn toekomstige leiderschap over Israël ook mee in zijn citaat opgeschreven in zijn evangelie. Daarmee geeft Matthäus aan dat ook dat niet alleen zijn geboorte geografisch in Bethlehem van belang is, dus dat ook de locatie van belang is, en dat we dus zijn komst naar de wereld niet, wat wel vaak gedaan is, algemeen getrokken. Zo van, Jezus is vanuit de hemel naar de aarde gekomen, hij is mens geworden, en dan wordt hij meteen algemeen universeel gemaakt en doet zijn de plaats waar hij geboren is er niet meer toe. Dat is veel gebeurd. Dus net alsof je een asteroïde hebt, een stuk steen uit de ruimte, dat komt op de aarde af en dat komt dan toevallig ergens terecht. Maakt niet uit waar, het komt ergens terecht. Zo is het met Jezus niet. Jezus is niet zomaar ergens terechtgekomen. Het was van eeuwigheid af de bedoeling van God, dat God die de God van Israël is. En Jezus zal de Messias voor Israël worden. Hij zal de koning van Israël worden. Hij moet ook geboren worden in Israël en niet in Argentinië of Rusland of Nederland of waar dan ook. Hij zou als koning der Joden natuurlijk ook in Israël geboren moeten worden, als een Joodse man moeten opgroeien. In Bethlehem, de stad van zijn voorvader David. Laten we niet vergeten, God in de hemel is de vader van Jezus. De Joodse vrouw Maria is zijn moeder. Daarmee is Jezus een Joodse man, een Joodse Messias. En wordt hij de koning der Joden. En citeert dus Matthäus, dus ook dat hele citaat, inclusief die passage, waar staat, uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En u weet, dat is in de tijd van Jezus niet gebeurd. Hij was nederig, hij verkondigde, hij trok door het land. Hij is gegeeseld, geslagen, bespuugd, nederig als een knecht gestorven. En na zijn opstanding heeft Jezus niets meer gedaan dan zijn leerlingen alles verteld aangaande het koninkrijk van God. En na 40 dagen is hij opgevaren naar de hemel. Dus ook hier in Matthäus 2 in het Nieuwe Testament wordt dus heel mooi bevestigd die link, die verbinding tussen zijn geboorte in Israël, in Bethlehem, en zijn koningschap, zijn heerser zijn over Israël en over de einden van de aarde. Eigenlijk zien we datzelfde ook al in Lucas. In Lucas waar de engel Gabriel naar Maria toe gaat in Nazareth om haar te vertellen dat ze zwanger gaat worden. En dan zegt de engel Gabriel tegen Maria dat ze zwanger zal worden en dat ze een zoon zal baren en dat ze hem de naam Jezus moet geven. En zegt de engel er dan achteraan, en hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hier zien we die koppeling van de engel Gabriel bij Maria, Nieuw Testament. Die koppeling met wat we in Jesaja lazen over dat hij groot zal zijn op de troon van David. Ook hier weer die link, die verbondenheid tussen de Messias, zijn koningschap en Israël. En hij zal heersen over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Ook dus dat eeuwige koninkrijk dat straks gaat komen, is dus verbonden met de troon van David, met Israël en van daaruit met de hele wereld. Ik vind al die teksten, die gaan over Advent en Kerst, die allemaal spreken over, met in één adem spreken over zijn toekomstige koningschap over Israël. Ik vind die teksten zo massief en zo overweldigend dat het niet meer mogelijk is om dat te vergeten, uit zijn verband los te trekken. Jezus als een soort universele koning te zien in ergens in de hemelse kosmos, ergens ver weg. Maar het is onmogelijk om de band los te maken tussen zijn toekomstige koningschap en Israël, het volk Israël, het land Israël en de stad Israël. en eigenlijk ook de staat Israël. Want de staat Israël zal straks een koninkrijk zijn, een monarchie, een koningschap waar de Messias voor eeuwig zal heersen. De vraag is dan natuurlijk, als je daar wat over probeert na te denken en misschien te fantaseren, dat je je afvraagt, wat voor heerser zal hij worden? Want in de tijd van Micha en Jesaja waren heersers geen lievertjes. Assyriërs, Babyloniërs, farao's. En een paar eeuwen later Alexander de Grote, de Romeinse keizers, allemaal heersers in de geschiedenis, waren allemaal geen lievertjes. In onze Europese geschiedenis kennen we Napoleon en Hitler, ook geen lievertjes. Wat voor heerser zal hij worden? De Bijbel zegt dat zijn koningschap zal zijn gevestigd op recht en gerechtigheid. Je zou zeggen, zijn koningschap is dus gevestigd op Bijbelse normen en waarden. Een geestelijk boek. Een theocratie noemen we dat ook wel. Nou kennen we in onze wereld vandaag twee theocratieën. Afghanistan en Iran. Dat zijn twee landen waarvan de samenleving is gebaseerd op een heilig boek. De sharia in dit geval. Maar het zijn wel de twee, mag ik wel zeggen, misschien wel beroerdste regimes ter wereld. Rechten van vrouwen worden op vreselijke wijze geschonden. Rechten van andere minderheden worden geschonden. Ofwel is eigenlijk niet eens mogelijk om daar als christen te leven. En het internationale islamitische terrorisme wordt grotendeels gefinancierd en georganiseerd vanuit Iran. Geen aantrekkelijk beeld. In je fantasie zou je kunnen denken van, nou, stel je voor dat wij nou in Nederland in staat zouden zijn om een christelijke samenleving te vestigen. Op grond van Bijbelse normen en waarden. Een land geleid door alleen christelijke partijen. De Bijbel is de grondslag van de samenleving. Stel je voor, zou zo'n samenleving dan beter zijn dan de huidige samenleving die we nu hebben? Misschien wel helemaal niet. Want ook in ons een samenleving, een ideale samenleving, wordt altijd nog geregeerd en bestuurd door mensen. En wij mensen, wij zijn toch rare wezens. Want ook al zijn we gelovig, we hebben allemaal zo onze eigenaardigheden en onze zondige neigingen en driften. De een is machtswellustig en streeft naar macht. De ander is hebzuchtig en is uit op eigen winst, bejag en geld en bezit en vermogen. Weer een ander heeft die begeerte of afwijking. En zelfs seksueel misbruik komt voor in sommige kerken en gemeenten. Nee, het kan pas echt volmaakt en goed worden als Jezus komt. En als Hij koning wordt in Israël en over de wereld. Want Jezus is niet een gewoon mens als u en ik. Jezus is de Zoon van God. Hij was van eeuwigheid bij de Vader. Jezus heeft gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. Als Jezus koning wordt, wordt in feite God zelf koning. Want Hij en de Vader zijn één. En God is goed. God is ultiem het goede. Jezus was ook zonder zonden. En Hij heeft de zonde ook niet begeerd te doen. Jezus is wel verzocht geweest. En alle verzoekingen heeft Jezus doorstaan. En daarom kan Hij altijd met ons meedenken en meevoelen wanneer wij verzocht worden. Maar Hij is altijd zuiver gebleven. Hij heeft nooit gezondigd. Hij heeft ook niet begeerd om de zonde te doen. Hij heeft niet gestreden tegen zijn begeerten. Wel tegen de verzoekingen van buitenaf. Maar nooit tegen begeerten. Gij zult niet begeren, is iets waar Jezus zich ook niet aan schuldig heeft gemaakt. Jezus was zuiver en goed. Hij zal vrede zijn, de vredevorst. Als Hij komt, komt er een koningschap, een heerschappij, een koninkrijk, waar vrede is, waar oorlog niet meer geleerd wordt en waar vrede is. Shalom. Shalom gaat verder dan onze vrede. Vrede bij ons is geen oorlog. Maar shalom is ook welzijn, het goede. Er zal dus ook overvloed zijn in het koninkrijk. We mogen genieten van, zoals Jesaja 25 zegt, van vette spijzen en belegen wijnen. Er zal ook genoegen zijn in het koninkrijk. Er zal plezier zijn. Er zal ultiem geluk zijn. Hij zal de vredevorst zijn. Moet u zich voorstellen, beseffend hoe groot het universum is met al zijn sterren en zijn sterrenstelsels. De Vader en de Zoon zijn één. De Zoon van eeuwigheid af bij de Vader. Sterke God, raadsman, vredevorst. Die vernedert zich om naar deze planeet te komen. Om mens te worden in een voederbak. Want er was geen plaats voor hem in een betere plek. En hij heeft zich vernederd tot aan het kruis. Een eeuwige God die zich vernedert als mens en sterft aan het kruis uit liefde voor u en voor mij. Dan besef je, dat moet een ultiem goede heerser zijn. Die perfect volmaakt is. Waar liefde is, waar vrede is. Op een manier die wij ons nog niet kunnen voorstellen. Want zijn koninkrijk zal gebaseerd zijn op recht en gerechtigheid. Een geweldige belofte. Er wacht ons een geweldige toekomst, samen met Israël, samen met het Joodse volk. En zijn koningschap zal gevestigd worden vanuit Israël. Dus wij kunnen met kerst niet anders doen dan ook stilstaan bij de relatie tussen de Messias, het kindje Jezus in de kribbe, en zijn land, zijn volk en zijn komende koninkrijk vanaf de troon van David. Je kan dus niet zeggen, ik hou van Jezus, maar ik heb niks met Israël. Dat is een onmogelijke combinatie, want Jezus is Israël. Jezus wordt de leidsman van Israël en zijn vrede zal zich uitstrekken tot de einden der aarde. Ik wens u hele gezegende kersttijd toe, voor kerst, tijdens kerst, de dagen na kerst. Zullen we samen deze Bijbelstudie eindigen met een dankgebed. Trouwe God, Vader in de hemel, Heere, wij prijzen u, wij eren u. Uw naam worden geheiligd, zo leerde Jezus ons bidden. Wij danken u, Heere, voor die geweldige teksten die we mogen lezen. Zo indrukwekkend, zo groots, niet te bevatten. En we weten dat u trouw bent, trouw blijft en dat alles vervuld zal worden en zal geen titel of jota vergaan eer alles zal zijn vervuld. Daar danken wij u voor, Heere. Dank u voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw geduld. Samen bidden wij u voor uw volk Israël om bescherming, om uitleiding uit deze benauwdheid, om rust en vrede. We bidden u ook, Heer, voor ons als christenen, wanneer wij het kerstfeest vieren. Zegen ons daarin. Geef ons vrede in ons hart. Vrede in onze omgeving, in onze familie, vrede op aarde. Heere, ontferm u over ons allen. Mag het licht van de liefde van Jezus schijnen in onze samenleving, in de wereld waarin wij leven en goed doen aan alle mensen. Zo willen wij u bidden en u danken in de naam van Jezus, die de koning van Israël wordt, die de Heer is van onze kerken en gemeenten, en van onze persoonlijke levens. Amen.